Zo jongens en meisjes, het is 6:00 en dan gaan we beginnen. Dat hadden we afgesproken om 6:00 te beginnen. Ik mag namens het bestuur ook vanavond iedereen heel hartelijk welkom heten. Het zijn veel vaders en moeders, opa's en oma's, andere familieleden. En zoals ieder jaar is dat eigenlijk al gebruikelijk dat er zoveel mensen bijkomen. Maar dit keer was het voor ons ook een beetje een vraag van, zouden er nu veel mensen minder komen omdat het soms moeilijk is? U weet het, we hebben eens een keer gevraagd van wanneer zullen we het kerstfeest houden? Doen we het tweede kerstdagsmiddags om 3:00 of doen we het de avond van tevoren, dus tijdstip van nu? En toen bleek uit die enquête dat 12 ouders hadden de voorkeur toch voor de tweede kerstdag. Er waren er 16 die gaven de voorkeur aan dit tijdstip en nog 3 mensen die hadden eigenlijk geen voorkeur. Toen hebben we ons bestuur gezegd, ja, de meerderheid beslist, dus we gaan het een keer op de maandagavond doen. Ik ben blij dat we toch met zoveel mensen hier nog zijn. En ja, jongens en meisjes, dan weten jullie het, dan zijn er eigenlijk nog meer mensen bij ons. Want thuis zijn er ook nog een heleboel oudere mensen die bij de kerktelefoon ook meeluisteren. Die ons ook horen zingen en die ook luisteren naar het Bijbelverhaal en naar de vrije vertelling. En die ook luisteren als er wat opgezegd wordt. Dus eigenlijk zijn er nog veel meer mensen dan hier in de kerk zijn. Dat is toch wel fijn. Hartelijk welkom allemaal, dus ook de mensen bij de kerktelefoon. We gaan nu zingen de lofzang van Zacharias, het 1e en het 5e vers. En dat zal gelijktijdig gecollecteerd worden. eerbiedig. Dan gaan we nu eerst bidden. Aan het begin van deze avond, Heere God, mogen we tot U komen. Ja, tot wie zouden we anders komen dan tot U? Want alles wat we krijgen, alles wat we hebben, Heere, dat ontvangen we uit Uw hand. U bent die God die zoveel zegeningen geeft, dat we ze niet kunnen tellen. Ja, misschien zijn we wel zo ondankbaar, dat we ook niet de moeite nemen om ze te tellen. Maar Heere, U bent zo goed voor ons, omdat het ons aan niets ontbreekt. Maar Heere, U bent zo heel erg goed, en dat gaan we vanavond ook bedenken, omdat we mogen gedenken dat U uw Zoon gegeven hebt, de Heer Jezus Christus. Die is op de aarde gekomen voor zondige mensen. En we weten het, Heere, dat alle mensen gezondigd hebben. Niet alleen grote mensen, maar ook kinderen. Ja, zelfs die hele kleine kindertjes, die babytjes. We denken dat ze nog geen zonde gedaan hebben. En toch, zij hebben het verkeerde ook al in hun hart. Heer, het is zo moeilijk om dat te begrijpen. En vooral voor kinderen, we kunnen er niet in komen. Toch is het zo. Maar we weten, Heere God, dat U uw Zoon gegeven hebt op deze aarde, opdat Hij zou lijden, opdat Hij zou sterven voor zondige mensen. Geef dan dat we begrijpen hoe groot dat Uw liefde was, omdat U uw Zoon gegeven hebt voor mensen die het niet waard zijn, voor kinderen die het ook zo nodig hebben en die het soms nog niet begrijpen. Wil ons dan helpen, Heere God, ook vanavond te begrijpen wat het allemaal betekent. Dat uw Zoon, de Heer Jezus, als een klein kindje gekomen is in de kribbe van Bethlehem. Leer ons dat begrijpen, Heere. Geef dat we zo die teksten die we geleerd hebben zullen overdenken. En dat dat in ons hart gegrift zal worden. Want Heere, als dat in ons hart komt, als u met uw geest werkt, dan alleen kunnen we u lief krijgen. Dan alleen kunnen we een nieuw hart krijgen. Wil ons dat leren, Heere. Geef dat we zo een goede en gezegende kerstfeestviering hebben met kinderen, met de ouderen, met de opa's en oma's, met veel mensen bij de kerktelefoon. Heere God, wilt u in ons midden zijn. Geef gij krachten aan hen die wat moeten doen, of dat ze een tekst ook moeten zeggen, dat ze mogen blokfluiten als we met elkaar zingen, en ook de meester en de juffrouw die je verhaal vertellen. Heere, wilt u helpen, wilt u krachten geven. Wees u zo in ons midden. Als u hier bent, Heere, dan alleen zal het goed zijn. Dan alleen kunnen we gezegend worden. Verhoor ons, we vragen het u, alleen om Jezus wil. Amen. Ja, de jongens en meisjes die weten het al. Ik ga nu geen stuk uit de Bijbel voorlezen. Maar er zijn vier kinderen die gaan een stukje uit hun hoofd opzeggen uit het Lucas-evangelie, de eerste 14 versen. De namen staan erbij, alleen is een kleine wijziging gekomen. Pieter Kool die zegt het niet op, maar dat doet Mirjam van Dieren. Komen jullie alle vier maar naar voren.
En er geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod ging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze echte beschrijving geschiedde als Renius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad.
En Jozef ging ook op, van Galilee, uit stad Nazareth naar Judea, tot de stad David in Bethlehem genaamd wordt, om beschreven te worden met Maria, een ontrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschied, als ze daar waren, dat de dagen vervuld zijn en dat ze baren zo. En ze baren haar eerst geboren zo, en wond hem en toen en legde hem neder in de kruis, omdat voor hem geen plaatsen zijn daar waren.
Er waren herders in diezelfde landstreek. Zij gouden in het veld en hielden nachtwacht over de kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hem, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hem. En zij vreesden met grote vrezen, en de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig een grote blijdschap die alle volken wezen zal. Namelijk dat de heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids.
En dit zullen uw teken zijn: gij zult het kindje vinden in doeken gewonnen en liggende in de kribbe. En verstond de engel ze met de engel, en menigte des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde en de mensen welbaar.
En dan gaan we nu verder met het declamatorium. In het programma is dat in zijn geheel opgenomen. En de namen staan er ook bij van de jongens en meisjes die wat op mogen zeggen. Alleen op bladzij 3, het middelste gedeelte, wordt opgezegd: en het geschiedde als ze er waren. Dat gebeurt door Lianne Droger. Verder wordt het zonder nader aankondiging nu afgewerkt. Het declamatorium. De jongens en meisjes die mogen naar voren komen.
In het begin schiep God de hemel en de aard, zo lezen wij. Alles was nog kaal en ledig en de aarde woestenij. Maar na 6 gewone dagen maakte God de schepping klaar. En het mooiste van dat alles was het eerste mensenpaar.
Daar stond Adam, daar stond Eva, hoe gelukkig waren zij. Zonder zonde, zonder boosheid, vol van vrede. Altijd blij, vol van liefde tot hun schepper, loofden zij hem dag en nacht. God die alles had geschapen, werd de ere toegebracht.
Zo is het niet gebleven. Satan heeft de mens verleid. En de mens is zo gelukkig. Viel in de ongerechtigheid. Weg was nu de ware vrede. Weg zijn blijdschap en geluk. Satan heeft zijn zin de zonde. Maakt het mooiste leven stuk.
Ja, de mens was bang geworden. Want hem wachtte slechts de dood. Dit was het loon dat God zou geven. Als men deed wat hij verbood. Was dat einde nu van alles? Werd het menselijk geslacht? Neem het dan meer aan de Heere, eer en glorie toegebracht.
Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen u en tussen haar zet. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen.
Thank you.
Heer Jezus is het van wie de profeten gesproken hebben. Luister wat Jesaja zegt. Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten.
Luister ook eens wat Maleja gezegd. Uw lieden daarom tegen die mijn naam vreemd, zal de zonde gerechtigheid op verder zal. Nee, zijn onze plegelen.
Zeker wel van het keizerlijk bevel. Wat zal nu het gebod weer wezen? Dat hebben we juist gelezen. Streng en duidelijk staat vermeld. Iedereen wordt straks geteld.
Niemand die er thuis mag blijven, ga je naam op laten schrijven. In haar dorp of stadje waar je familie jaar op jaar heeft gewoond of lang bezeten. Zo laat ons de keizer weten.
Zie je al die mensen gaan, Jozef die is ook gegaan, ondanks vele bezwaren. Met Maria tot zij waren in het dorpje Bethlehem, maar geen plaats klonk bij zijn stem.
Als zij daar waren, dat de dagen vervuld waren, dat zij baren zouden. En zij baren is geboren zo. En wat hem in doeken legde, neder in de krib. Omdat dan voor hem lieden geen plaats was in de herberg.
nu luisteren naar de kerstvertelling door meester Baan.
Zo, jongens en meisjes, nu goed hierin kijken en goed luisteren. De dagen voor kerst en de weken daarvoor, die noemen we de adventsweken. Wie van jullie weet wat dat woord betekent, advent? Dan mag je je vinger opsteken, mag iets zeggen. Wat betekent nou advent? Wie weet dat? Probeer eens. Verwachting, keurig jongen. Uitstekend. Advent betekent verwachting. Verlangen naar. Waar zou dan op verwacht of naar verlangd worden? Ja, naar de komst van de Heer Jezus. De adventsweken, de weken voor de kerst. Dan verwachten we, dan verlangen we naar het kerstfeest. Verlangen. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Verlangen. Nou, moet eens luisteren. Misschien dat ik je dat wel een beetje kan duidelijk maken. Misschien wat ik nu verteld is dat bij jou ook wel eens gebeurt. Daar ligt een kind op bed. Het kan maar niet slapen. En als mama dan om een hoekje komt kijken. En dan zegt mama wel, slaap je nou nog niet? Ja mama, hoeveel nachtjes nou nog dat ik jarig ben? Oh kind, lig je daar allemaal aan te denken? Ja, ik verlang er zo naar dat ik jarig ben. Hoeveel nachtjes nog? Kijk, daar heb ik dan een jongetje, een meisje. Misschien heb jij dat ook wel eens gehad. Dat er zo naar verlangde, naar zijn verjaardag, dat hij er haast niet van kon slapen. Als dan die verjaardag steeds dichterbij komt, dan wordt dat verlangen ook steeds meer. En dan die laatste dag voor de verjaardag, dan zegt mama, ga nou maar vroeg naar bed, want dan is het morgen. Jouw verjaardag is het gauw morgen. Verlangen doen we altijd naar iets wat we kennen. Verlangen naar kerstfeest. Heb jij daar ook wel eens naar verlangd? Verlangen naar, ja, waar denken we aan met kerstfeest? Net al gezegd, naar de Heer Jezus, naar de zaligmaker. Heb je daar ook wel eens echt naar verlangd? Voordat de Heer Jezus geboren was, toen was het ook advent. Het is wel ruim 4000 jaar lang advent geweest. Heel het Oude Testament zou ik adventstijd kunnen noemen. Is er nou in dat Oude Testament nooit een tijd geweest dat het geen advent was? Ja, dat is er ook nog geweest. Toen Adam en Eva in het paradijs door de Heere geschapen waren, toen er nog geen zonde was, toen behoefde er ook geen adventsverlangen te zijn. Net gezegd, de advent, dan verlangen we naar de zaligmaker, naar de verlosser. Adam en Eva, die kenden geen zonde. Oh, wat is dat een heerlijke tijd geweest. Daar de tijd in het paradijs voor die zondeval. Maar wij weten het, jongens en meisjes, dat hele nare, dat erge, dat vreselijke wat daar gebeurd is. Hoe de zonde is gekomen in de wereld. En toen, al dat mooie van de schepping was in één keer weg. Er kwam verdriet, er kwam een heleboel ellende. En dat ging door heel de schepping heen. Ook zelfs bij de beesten. Ja, want kijk eens. Daar zie ik een dier dat gaat in elkaar zitten. Het begint te loeren en ineens een grote sprong. En daar bespringt een beest een ander beest. Zijn prooi en daar vloeit bloed. Het ene beest verscheurt het andere, eet het op. Dat was voor de zondeval, was dat niet? O, wat is dat vreselijk geweest. Maar toen reeds in het paradijs, toen heeft de Heere iets beloofd. De moederbelofte kwam daar. De Heere beloofde dat eens er iemand zou komen die de zonde zou willen gaan dragen. Daar in het paradijs werd de Heere Jezus reeds beloofd. Vele honderden jaren gaan er voorbij. Adventstijd. Verwachten naar de komst van de Heere Jezus. Weet je, wie ook wist dat de Heere geboren zou moeten worden, dat was de duivel. Die wist dat ook. En de duivel die heeft geprobeerd om dat niet door te laten gaan. Oh, als die dat toch eens zou kunnen, als die verlosser, als die nou eens niet geboren zou worden, dan zouden al de mensen in zijn macht blijven. Nee, dat mag niet gebeuren. De Heer Jezus mag niet geboren worden. En dat heeft de duivel geprobeerd. Vele keren. Ik noem er zomaar een paar. Anders dan duurt veel te lang. Als ik dat allemaal zou moeten gaan vertellen. Zomaar een paar keertjes. Hoe de duivel getracht heeft om dat zaad van Eva, die moederbelofte, om die kapot te krijgen. Om de beloofde Messias tegen te houden. Denken jullie eens met mij mee aan de tijd dat de Israëlieten in Egypte vertoefden. Toen was daar een farao die had zo'n verschrikkelijk plan gemaakt. Welk plan? Weet iemand dat? Ja, maar nog erger, nog veel erger wat hij toen eens wilde. Juist, joh. Hij maakte dit plan. Alle pasgeboren baby's, alle jongetjes, die mochten niet meer blijven leven. Die moesten allemaal in de rivier de Nijl gegooid worden. Waarom dan toch? Wel, als nou al die jongetjes op deze manier om het leven zouden worden gebracht, dan zou dat volk van Israël nooit meer kunnen groeien. Wel, dan zou dat volk een keer helemaal uitsterven. En als dat nou eens zou zijn gelukt, kinderen, wel, dan zou de Messias ook niet meer geboren kunnen worden. Ik neem een hele grote sprong verder de geschiedenis in. Nu denk ik eens aan een koningin. Atalia heette die koningin. Ze was een dochter van koning Achab en koningin Izebel. Daar hebben we eens van gehoord. Wel, die koningin, die kwam ook al met zo'n vreselijk plan. Een duivelsplan. Het was de duivel die haar in haar hart dat plan deed geboren worden. Welk plan? Wel, deze vrouw, deze koningin, die kwam met dit plan. Ik wil het hele geslacht van koning David uitroeien. En jullie weten wel dat de beloofde Messias, hij was voorspeld dat uit het geslacht van David zou hij geboren worden. Wel, vermoord heel dat geslacht van David en de Messias kan niet geboren worden. En zo heeft deze duivelse koningin dat geprobeerd. En daarover schrikkelijk zegt, kijk nou toch eens, daar zie ik het gebeuren. Daar geeft zij opdracht aan haar soldaten. Dood allen die uit het geslacht van David zijn. Al die jongens, vermoord ze maar. Maar weet je wat die koningin niet zag? Hoe daar een jonge vrouw uit het paleis liep met, ik zou haast zeggen, een pakje. Maar het was geen gewoon pakje. In dat pakje wat ze had, daar zat een kind. Een baby, Joas. En dat jongetje, dat babytje, dat was een nakomeling van David. En die vrouw die neemt dat babytje en ze holt ermee het paleis uit. Ze vlucht en ze gaat naar de priester Jojada en ze zegt tegen de priester: hier, pak het en verberg het in een kamertje. Niemand mag het weten dat dat kind hier is, hoor. Zul je erover zwijgen? Niemand wist het toen. Dat daar zomaar in een kamertje bij de priester Jojada een klein babytje was. En de koningin, die was er vast van overtuigd dat zij het geslacht van David had uitgeroeid. En wat denken jullie in die tijd van de mensen die de Heere vreesden? Die hebben ook gehoord wat daar gebeurd is. En die hebben gezegd: ja, maar hoe kan dat nou? Hoe moet die belofte die dan één keer is gegeven ooit nog uitkomen? Nou kan het niet meer. Een vreselijk donkere tijd werd dat. Voor al die mensen die de Heere vreesden. Ze begrepen er totaal niets meer van. En ik denk dat de duivel wel gekomen zal zijn. Ook in de harten van Gods kinderen. En dat de duivel als gezegd zou hebben: nou, waar blijf je nou? Met je vertrouwen op de Heere. Er leeft er geen een meer van dat huis van David. En je weet het, nu kan de Messias niet geboren worden. Zie je nou wel, je hebt geloofd op een belofte. Je hebt geloofd aan de Heere dat hij zijn woord waar zal maken. Wel, vergeet dat nou toch. Luister maar naar mij. Doe maar wat ik wil. De Heere die houdt zijn beloftes niet. Ja, wat moesten die mensen toen zeggen? Ze hebben alleen maar kunnen zeggen: ga weg, duivel. Al begrijp ik er niks van. De Heere kan door de moeilijkste tijden heen toch doorgaan. Als hij iets belooft, zou dat dan niet waar zijn? Wij mensen, wij kunnen de Heere zijn wegen vaak niet begrijpen. Zijn wegen zijn zo wonderlijk, zo vol raadselen. Maar als hij het zegt dat hij komen zal, dan zal hij komen. Ook al weet ik niet hoe. 1 jaar, 2 jaar, 3, 4, 5, 6 jaar gaan er voorbij. Niemand hoort meer iets van het geslacht van David. Het is voor de mensen die de Heere vreesden een hele moeilijke tijd geweest. Maar toen, 7e jaar, toen zei Jojada: en nu zullen we dat jongetje, wat inmiddels ook 7 jaar was geworden, uitroepen tot koning. En toen stond daar kinderen een jongetje van 7 jaar. Nou, hier zitten een hele hoop kindertjes die 7 jaar zijn. Met een kroon op het hoofd. Maar de grote mensen die dat zagen. En toen er gezegd werd: Joas is koning. Die mensen deden niet lachen. Die zeiden niet: ah, hoe kan dat nou? Een jongetje van 7 jaar. Joas koning, dat kan niet. Nee, die mensen, die hebben staan te huilen. Dan is God toch getrouw gebleven. Zie je wel, duivel, je zult het nooit winnen. De beloften van de Heere gaan door. Joas, hij was overgebleven. Zo zorgt de Heere voor zijn belofte. Er zijn nog veel meer donkere tijden geweest. Ik ga het niet allemaal noemen. Denk misschien alleen nog maar eens aan de tijd van koningin Esther, Ahasveros met Haman, Mordechai. De tijd rond de geboorte van de Heer Jezus, dat was ook zo'n vreselijk donkere tijd. Een tijd waarin de mensen die op de Heere vertrouwden het ook niet meer wisten. Wie verwachtte in de tijd van keizer Augustus nu nog dat de Heer Jezus geboren zou kunnen worden? Oh, er waren er nog wel. Want we lezen in de Bijbel van een Simeon, we lezen van een Anna. Ja, er waren er gelukkig nog wel. Want kijk daar eens. Daar gaan we in gedachten eens naar het veld. Daar buiten Bethlehem. In de velden van Efrata. Het is nacht. Het is donker. Alle mensen slapen. Het is daar in die stilte dat ik een vuur zie branden. Rondom dat vuur zitten wat herders. Ze warmen zich aan het vuur. De schaapjes. Ze hebben ze die nacht niet teruggebracht naar de stal. Er was nog zoveel eten. Ze zeiden, weet je wat, laten we hier maar blijven. We maken een vuur. Daar kunnen we ons nog aan warmen. En als daar een wild dier aankomt, dat misschien wel een van onze schaapjes zou willen roven, dan schrikt zo'n beest. Als hij daar vuur ziet, gaat hij wel weg. Deze herders, die daar zo samen zaten, die leefden ook in die tijd waarin men niet meer wist. Het was een wereld vol zonde, zwart van de zonde. De Messias, zou die geboren kunnen worden? De herders hebben er misschien ook wel over gesproken. Ja, hoe dat nou ooit nog moet. Hoe die belofte van de Heere ooit nog uit moet komen. Nee, de scepter zal van het huis van Juda niet wijken. Maar ze halen hun schouders op. Ze weten het niet meer. Waar is dat huis gebleven? Wie regeert er nu? Herodes. Wat heeft die met het huis van Juda te maken? Oh, de tijd is zo donker. Zo moeilijk. Maar nu heb ik er net ook al gezegd, jongens, nu werkt de Heere juist. Als mensen het niet meer weten. Als mensen zeggen, nou, ik snap het niet meer. Ik begrijp het niet meer. Hoe moet het nou? Dan zegt de Heere, laat dat maar aan mij over. Ik werk door de onmogelijkheden heen. Heeft de Heere het in mezelf niet beloofd dat het volk dat in duisternis leeft zal een groot licht zien? Heeft de Heere het niet beloofd dat de zon der gerechtigheid zal opgaan? Niet misschien, nee, het zal gebeuren. Zie dan daar die herders die daar bij elkaar zitten in de tijd dat men het niet meer weet. Het kan eigenlijk niet meer. De Romeinen heersen in het land. Hoe moet dat nou ooit nog gebeuren? En in die nacht, als daar de herders zo zitten, dan ineens een geweldig vellicht omstraalt die herders. Dat ze doen de handen voor hun ogen. En ze buigen hun hoofd diep naar beneden. Wat is dat daar? Midden in de nacht. Maar dan een stem. Vreest niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Wat zal dat inderdaad een blij nieuws zijn geweest voor die mensen. Nu is nu de zaligmaker geboren. Terwijl we dachten dat dat nooit meer zou kunnen. Nu. En de engel gaat verder en de engel zegt, ja, en je zult dat kindje kunnen vinden. Want in Bethlehem, daar zul je het kunnen vinden, in de kribbe. Dat zal uw teken zijn, gij zult daar dat kindeke vinden. Gewonden in doeken en liggende in de kribbe. Zou het misschien de kribbe zijn geweest? Uit de stal van de herders? Ik weet het niet. En toen, toen brak daar de hemel helemaal open. En een heer leger, honderden, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden engelen. Ik weet niet hoeveel, ontelbaar vele. Daar jubelden ze in de lucht. Een machtig gezang breekt daar los. Want daar zingen ze Gods lof. Ere zij God. Wat zal dat mooi hebben geklonken. Daar in die velden van Efrata. De herders, ze staan te kijken naar omhoog. Ze horen daar dat mooie, prachtige gezang. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Zij, mogen zij de eerste zijn die dat grote nieuws mogen horen. Zij, die eigenlijk bij de andere mensen in Bethlehem en in al de andere plaatsjes daar in de buurt geen eens meetelden. Herders, het waren mannen. Daar deed men me zo tegen, dat is allemaal niks. Herders, die telden niet mee. O kinderen, maar het gaat er niet om of we bij de mensen niet meetellen. Het gaat erom of de Heere ons kent. De Heere kende die herders. De Heere kent ook jullie. Hoe is het bij jullie in je hartje? Zouden jullie ook vreselijk blij zijn geweest als je daar zou zijn, daar in die velden van Efrata, als je daar de Heere mocht bejubelen? Oh, wat hebben die herders daar genoten. Maar als daar dat hemelse gezang, als dat ophoudt, dan blijven die herders daar niet. Oh nee. Zouden zij hier in het veld blijven? Nee hoor. Zij gaan naar Bethlehem. Ja, maar hoe moet dat dan daar in de nacht met al die schaapjes? Moet daar dan niemand meer op passen? Wel, als de engel zelf gezegd heeft dat ze kunnen gaan, ga maar naar Bethlehem. Zou dan de Heere niet kunnen zorgen voor de schaapjes? En ze gaan. Ze hebben er haast bij. Ze willen geen minuut verloren laten gaan. Zij gaan met haast. En daar komen ze. En ze vinden. En daar zie ik die herders in de stal komen. En daar vinden ze dat kindje. Maar dat is geen gewoon kindje. Het is de koning der koningen. Het is de zaligmaker. Kun je dat zo zien? Nee. Dat kindje ziet er net zo uit als alle andere kindjes. Maar die herders, die zagen toch meer. Want die hadden ogen des geloofs gekregen. De Heere had dat geloof in de harten gelegd van die herders. Om te mogen geloven dat dat kindje daar in die kribbe nu die lang beloofde Messias was. De zaligmaker. En als ze dat kindje zien, dan blijven ze niet zomaar staan. Dan gaan ze op de knieën. Dan aanbidden ze dat kind. Het is de zaligmaker. Waarvoor is die gekomen? Hij is gekomen om zondige mensen hun zonden te vergeven. Om zondaren met God te verzoenen. Jongens en meisjes, jullie zijn ook zondaren. Heb jij daar in die kribbe de Heere wel eens zo gezien als de zaligmaker? Ken jij hem? Dat is het voornaamste, dat is het belangrijkste. Dat je hem mag kennen als je zaligmaker. Hij is gekomen om de zonde met God te verzoenen. Staat jouw hart al voor hem open? Och kinderen, van nature is ons hartje voor de Heere gesloten. Wij hebben allen een boos en een zondig hart. Wij vragen geen eens naar God. Wij zijn, zegt de Bijbel, zelfs haters van God. O, dat wij veel naar de Heere toe mogen gaan en vragen: Heere, wilt u ook mijn zaligmaker zijn? Wilt u ook in mijn hart worden geboren? Wat zou het dan een rijk kerstfeest, kinderen, ook voor jullie kunnen worden? Geloof je dat? Heb jij wel eens last gehad van je zonde? Ja, wat is dat nou? Last hebben van je zonde. Wel, dan denk ik ook maar weer aan een kind wat misschien op bed ligt. En misschien ben jij dat ook wel eens geweest. Luister dan. Daar zie ik weer zo'n jongen of zo'n meisje in bed liggen. Het kan maar weer niet slapen. En als moeder dan op een hoekje kijkt en zegt: wel, slaap jij nou nog niet? Ja, ik kan niet slapen. Kun je niet slapen? Wat is er dan? En toen, misschien kwamen er wat tranen. Je bent toch niet ziek, zeker? Ben je ziek? Schudden met hoofd. Wat is er dan? Oh, mama. En toen kwam het. Ik heb er spijt van. Spijt van? Waarvan dan? Nou, vandaag. En ik heb gezegd: rustig nou, vertel eens op. Wat is er gebeurd? En dan gaat zo'n jongen zo'n meisje eens vertellen: ik heb verkeerd gedaan. Ik heb gemeen gedaan. Is dat bij jou ook wel eens gebeurd? Dat je last kreeg van wat er gebeurd was. Dat je voelde hier in je hart: het is fout, het is verkeerd, het is zondig. Wel, als je je zonde leert kennen, dan krijg je last van je zonde. Nu is de Heere gekomen voor zondaren. Nu zegt de Heere: hier ben ik, kom maar. Met al je noden, met al je zorgen, met al je zonden. Ik wil de zaligmaker ook voor jou zijn. Zie eens naar die herders wat ze deden. Zij vouwden hun handen, zij bogen hun knieën en zij kwamen tot aanbidding. Aanbid hem, ook jullie. Maria heeft ook dit alles gezien. En dan staat er: en ze bewaarde al die dingen in hun hart. En als de herders weggaan, ja, dan kunnen ze hun mond niet meer houden. Ze zijn er vol van alles wat ze gehoord, gezien en beleefd in het hart hebben. Dat ze gaan het aan iedereen vertellen die ze maar tegenkomen. De zaligmaker, hij is geboren. Hoeveel mensen hebben dat gehoord? Ik weet niet, maar het zullen er heus heel veel zijn geweest. Als jij, beste kinderen, als jullie iets van die liefde in het hart mogen proeven, dan kun je ook je mond niet meer houden. Dan ga je erover praten met je broertje, met je zusje, met je vader, je moeder, je vriendjes, met wie dan ook. Gingen al die mensen die daar gingen horen ook toen gauw naar de stal? Wel, als ik goed kijk en lees wat er in de Bijbel staat, dan kan ik dat niet terugvinden. Er staat wel dat als die herders dat allemaal gingen vertellen, dat er een hoop mensen zich verwonderden. En verder kwamen er een hoop niet. Hoe is het bij ons? Het is advent. Verwonderen we ons alleen een beetje? Of heb je nou echt dat verlangen? O Heer, wilt u ook bij mij in mijn hartje geboren worden? Het is advent. Nog één nachtje slapen. Dan is het kerstfeest. Nog één nachtje. En dan? Als het kerstfeest geweest is. Nou ja, dan is het weer voorbij. En dan gaan we weer andere dingen doen. Nou, dat is niet helemaal goed. Want volgende week, dan is het eigenlijk nog advent. En als de Heer je het leven geeft en spaart, dan is het volgend jaar nog steeds advent. Wat betekent de advent ook alweer? Verwachting. Waarnaar? Naar de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij komt nog een keer. Verwacht je hem? Het is nog steeds adventstijd. Eenmaal, dan zal dat wolkendek weer scheuren. Nee, dan zullen daar geen engelenzangen worden gehoord van ere zij God in den hoge, maar daar zal de Heere zelf komen. Adventstijd. Verwacht je hem? O, wat zal dat wezen? Als de Heere op de aarde wederkomt, dan zal er voor al de kinderen Gods geen verdriet meer zijn. Geen pijn meer zijn. Geen oorlogen meer zijn. Dan zullen we hem eeuwig mogen dienen. Hem eeuwig mogen danken. Eeuwig bij hem mogen wonen. Kinderen, ik hoop dat jullie met je broertjes en je zusjes, met papa en mama, met allen van je familie, morgen een heel fijn, een gezegend kerstfeest mag hebben. Wat is dat? Dat je mag zeggen, nu weet ik dat ook voor mij de zaligmaker geboren is. Hij zegt, stort maar voor mij uit je ganse hart. Zeg alles maar aan hem. Vraag maar aan hem. Het nodigste van je leven wil hij je schenken. Gratis. Je hoeft er niets voor te betalen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
En dan gaan we nu zingen. Het was nacht in Bethlehem's dreven. Drie versen hebben we geleerd. Het is samenzang.
Oh.
dan gaan we nu even pauze houden. En dan is er voor iedereen toch wat lekkers. Ik zou zeggen, blijf toch maar zitten. Alleen de jongens en meisjes die heel erg nodig naar de wc moeten, die mogen even gaan. Maar echt niet allemaal, alleen als je heel nodig moet. En we gaan over 7:10 weer beginnen. Dus nu even pauze. Dan gaan we nu weer verder. We hebben allemaal wat gehad. Ik denk dat een heleboel kinderen zijn die wel 2 keer wat gehad hebben. Dus dan gaan we nu verder. En dan is de samenzang Psalm 136, het eerste en het laatste vers. Psalm 136, vers 1 en 26. Luisteren naar de vrije vertelling. En die zullen we horen van mevrouw Sprong.
Zeg Piet, Kees komt hard aanhollen. Heb jij er nog? Nee hoor, ik ben bijna op. Vraag maar een Arie, die komt daar aan. En daar komt Ab hard aanhollen. Hij zegt, luister eens jongens. Luister eens, ik heb toch wat beleefd. Moet je horen. Ik was daar in dat grote huis op de hoek van de Singel. En ik deed daar zo het briefje in de brievenbus. En toen ging de deur open. En er stond ineens een meisje voor me. En ik zeg tegen haar, ik heb wat in de brievenbus gestopt. Zo zegt ze, zeker reclame. Nee, zeg ik, er staat op dat briefje, of als er kinderen in dit huis wonen, of ze dan een zondag naar de zondagschool komen. En ik heb tegen haar gezegd, kom jij ook? Die jongens geloven er niks van. Geloof je het niet? Zegt Ab. En hij wil al boos worden. Maar het is niet meer nodig, want ze gaan vlug verder, want het is zo donker en dan moeten ze naar huis. Maar Ab heeft niet zo'n haast om thuis te komen. Hij loopt nog een straatje om. Ach, thuis. Het is allemaal zo akelig, hè. Vader is er niet meer. En nou is moeder zo verdrietig. Moeder zit eigenlijk altijd maar zomaar stil en bleek. En als hij wat vraagt, dan zegt ze ja of nee. Vroeger, toen vader nog leefde, toen was het allemaal nog fijn. Maar nu? Oh ja, moeder heeft ook wel eens gezegd tegen hem. Zeg, Ab, nou ben jij de vader in huis, hè? En nou krijgt hij van die nare tranen in zijn ogen. Hij is toch geen meisje zeker, dat hij gaat huilen? Hij gaat toch naar huis. Heerlijk. En opgetogen vertelt hij, zeg moeder, ik heb een briefje daar in dat huis op de singel gestopt. En dan vertelt hij van dat meisje. En wat doet moeder nu? Kijk toch eens, wat doet ze vreemd? Ze komt heel dicht naar Ab toe en ze zegt wel 4 keer, Ab, Ab, Ab. En dan gaat ze weer zitten. Hé, wat is dat toch akelig? En Ab moet eraan denken dat de groenteman pas tegen hem gezegd had, je hebt mensen die hun verstand verliezen van verdriet. Als, en hij was zo bang voor moeder. En wat moet hij dan toch? Hij kan er 's avonds haast niet van in slaap komen. Zondags op de zondagschool zijn de jongens erg nieuwsgierig of er nog nieuwe kinderen zijn. En die zijn er. Er zijn een paar jongens en er zijn een paar meisjes. En kijk, zegt Ab, dat is dat meisje uit het huis op de singel. Ze is er ook. Ze heeft een mooie jurk aan. En ze heeft een strik in haar haar. Nou, een rijke lui zeker, zegt Piet. Maar er is nog meer nieuws. Er is een nieuwe meester. Kijk, en dat vinden die jongens uit de steeg nou helemaal niet nodig. Een nieuwe meester. De meester kan toch zeker mooi genoeg vertellen? Daar heeft hij niemand voor nodig. En dan zo'n jong ventje. Nou, het lijkt niks hoor. Piet zegt tegen, fluistert. Hij zegt, hij heeft zeker nog wel pas een lange broek aan. En een ander zegt, kijk eens, zijn moedje moet hem 's avonds nog toedekken. Zo'n klein ventje. Ja, maar de meester gaat beginnen. En als ze zondagschool uitgaat, dan hebben ze nog allemaal een grote mond. Maar Ab zegt, jullie hebben allemaal wat, maar we kunnen beter iets doen, hè? Ja, maar wat? Ze maken eerst Ab de generaal van de groep. Ja, natuurlijk. Ab, die kan zulke fijne dingen verzinnen. En hij, nou, en dan kunnen ze zo spelen met elkaar. Nou, en Ab weet wel wat, hoor. Kijk eens, ze staan heel dicht bij elkaar. En dan gaat Ab fluisteren. Ze luisteren goed, hoor. Piet springt opeens in de houding. Zijn hand op de naad van zijn broek. En hij zegt, in orde, generaal. Ja, en dan gaan ze naar huis. Als Ab thuis komt, dan vertelt hij aan moeder dat het nieuwe meisje dat hij gevraagd had op de singel ook op de zondagschool was. Rietje Kramer heet ze, moeder. Oh, en dan doet moeder weer zo vreemd. Ze zit naast de schoorsteen en dan staat ze op. En dan heeft ze er helemaal geen erg in dat ze het snoer van de schemerlamp meeneemt. En de schemerlamp valt kletterend op de grond. Ze merkt het niet eens. Ze staat heel dicht bij Ab en ze zegt, Ab, dat is de verrader van je vader. Ab schrikt vreselijk. De verrader van zijn vader? Wat een verrader is, weet Ab wel. De meester op de zondagschool heeft het vaak verteld. Maar Judas heeft toch ook de Heer Jezus verraden? En zijn vader is ook verraden. Door Rietje Kramer, haar vader. Vreselijk. Ab kan het in huis niet uithouden. Hij holt de deur uit, de straat op. Hij holt maar door. Hij weet zelf niet waarheen. Hij is helemaal bezweet. En dan, tenslotte moet hij wel stilstaan, want dan krijgt hij zulke steken in zijn zij. Dan kan hij gewoon niet meer verder. En zonder dat hij het beseft heeft, staat hij op de singel voor het huis van Kramer. Oh, en dan balt hij zijn vuist zo naar dat huis. Die meneer Kramer, die verrader, die moordenaar. Het is vreselijk. Zijn vader, nooit komt zijn vader meer terug. Het is verschrikkelijk. Zijn vader, hij zal het nooit vergeten. Hij zat bij tafel aardappels te schillen. En hij, Ab, zat te tekenen. En moeder was in de keuken. En dan gaat de bel. En dan gaat de moeder de deur open doen. Ze weet niet wie er voor die deur staat. Maar dan zijn het Duitsers. En ze komen zomaar naar binnen. Ze lopen moeder zowat ondersteboven. En dan komen ze in de kamer. En dan moet vader mee. O, Ab ziet het allemaal nog voor zich. En dan hoort hij hoe vader zegt tegen moeder: ja, ik ga wel weg. Maar zul je erom denken dat de Heer bij je blijft? En dan is vader al in de gang. En dan roept moeder: God zegen je, man. En dan is vader weg. O, Ab ziet het nog. Hij ziet het aardappelmesje nog op de grond liggen. Hij raapt het op. Maar vader is nooit meer teruggekomen. Hij is dood. En hij zal dan ook nooit meer terug kunnen komen. En daar woont nu die verrader, die moordenaar. Hij balt zijn vuisten van kwaadheid. Zo boos is hij. Kom hij maar. En dan gaat de deur open. Er valt licht naar buiten. Komt de meneer en een mevrouw komt er naar buiten. Ze staan even op de stoep. Er komt nog een mevrouw. Dat is zeker mevrouw Kramer. En dan komt er nog een meneer. Oh, dat is meneer Kramer. Ze lachen en ze praten. Maar Ab weet niet precies wat hij doet. Hij holt naar die meneer Kramer toe. En hij staat zo vlak voor hem met zijn vuist. En hij zegt: lelijke verrader, moordenaar. En dan schrikt Ab. Want dan ziet hij een paar grote verschrikte ogen van die meneer Kramer. O, vreselijk. En dan holt hij weg. Weg naar huis toe. Die nacht kan Ab bijna niet slapen. Hij droomt maar. En hij ziet maar steeds die grote verschrikte ogen van meneer Kramer. En zijn vader, die komt nooit meer terug. En zijn moeder heeft altijd verdriet. En dan wordt het weer zondag. En ze gaan weer naar de zondagschool. De bel gaat. En dan gaan ze naar binnen. Behalve Piet. Heel stilletje. Niemand mag het merken. Gaat hij in het kolenhok. Dat hadden de jongens afgesproken. Ze hadden toch een plan gemaakt. Deur gaat dicht. En ze gaan zingen. En bidden. En dan opeens een grote hart kloppen op de deur. Een groot leven. Verbaasd kijken ze allemaal naar de deur. Is dat nou? En de meester gaat naar de deur toe. En dan maakt die deur open. En hij kijkt zo op de gang. Maar hij ziet niets. En hij loopt de gang op. Ja, daar hadden de jongens nou op gewacht, hè. En Ab gaat uit de bank. Hij doet de deur dicht. En hij zegt: val aan. En dan komen de jongens uit de bank. En dan gaan ze naar de nieuwe meester. En die pakken ze met z'n allen vast. En die zetten ze zomaar op de voorste bank. Zo'n ventje hoort nog in de bank te zitten. En niet voor de klas te staan, zeggen ze. En dan gaan ze weer op de plaats zitten. Maar dan komt de meester. Hij zegt: wat is er hier aan de hand? Hij ziet hoe die meester uit de bank wringt. Want ja, die bank was veel te klein voor de meester. En dan gaat die nieuwe meester weg. leermeester vraagt: wie heeft dat gedaan? Eerst zegt er niemand iets. Toe joh, zegt Piet tegen Ab. Want nu had Ab moeten zeggen: zo'n klein ventje hoort nog in de bank te zitten en niet voor de klas te staan. Maar hij deed het niet. Eigenlijk vond Ab het heel flauw wat ze gedaan hadden. Ze hadden dat niet moeten doen. Maar ja, het was nu eenmaal gebeurd. En dan gaat hij staan. Ik meester. En de andere jongens gaan ook staan. Ik meester. Zo, zo, zegt de meester. En jullie? Hij wijst naar die andere rij kinderen. Nee meester, ik niet. Nee meester, ik niet, zegt Rietje Kramer ook. Ab ziet het. En hij is boos. Die rijke luiskinderen, wat denken ze wel? Wachten jullie na zondagschooltijd maar even, jongens, zegt de meester. En dan gaat hij gewoon vertellen, alsof er niets gebeurd is. Maar na zondagschooltijd komt de meester bij hem. En hij zegt: waarom hebben jullie dat eigenlijk gedaan? Kees is erg brutaal. Hij zegt: nou meester, zo'n ventje hoort niet voor de klas hoor. Dat durft hij zomaar van een meester te zeggen. En u kan toch zeker goed genoeg vertellen? Daar hebt u toch geen ander voor nodig? En Ab is nog brutaler. Hij zegt: ja, u trekt al die rijke luiskindertjes maar voor. Ze hangen aan uw arm. En ze brengen altijd wat lekkers voor u mee. En misschien nog wat sigaretjes ook. Maar Ab, zegt de meester, dat had ik van jou niet gedacht. Ja, en dan zegt Ab nog veel meer. Wat hij eigenlijk helemaal niet moest zeggen. U trekt ze allemaal maar voor. Maar Ab wist best dat de meester pas nog een hele zaterdagmiddag met hen gevoetbald had en spelletjes gedaan. Hij wist wel dat de meester dat niet deed. En toch zei hij het. Hij is eenmaal boos. Ga maar naar huis, jongens, zegt de meester. Krijgen ze geen straf? Kijk, dat had Ab veel liever gehad. Had de meester hem maar een pak slaag gegeven? Of had de meester hem maar een flink standje gegeven? Maar niets van dat alles. En zo gaan ze naar huis. Ab heeft het niet zo best. Ach, het is allemaal zo vervelend. Thuis is het vervelend. En nu is het op de zondagschool vervelend. Maar de volgende week zondag, dan zegt de meester: zeg jongens, ja, jullie weten het denk ik nog wel, zegt hij tegen de jongens uit de steeg. Van vorig jaar, hè? Want ik ben volgende week jarig. En dan mogen jullie allemaal weer komen op mijn verjaardag. Ja, wat was dat vorig jaar gezellig. De jongens weten het nog wel hoor. Toen hebben ze allemaal een gebakje gekregen. En limonade. En chocola. En spelletjes dat ze gespeeld hebben. En toen had de meester voor allemaal een tekst klaar liggen. Heeft hij misschien weer wel. En als ze buiten komen, dan zegt Ab tegen de jongens: wij gaan niet. Ja, is ook wat. Ze hebben best trek in een gebakje en een limonade. Maar ja, nee hoor. Laat die zelf maar feest vieren met zijn rijke luiskindertjes. Hè? En laten ze maar lekker gebak eten. Wij doen er niet aan mee. Ze doen er niet aan mee. Maar wij verklaren hen wel de oorlog, zegt Ab. Dan zullen ze wel eens laten schrikken. Ja, dan is het zaterdagmiddag. En dan gaan de jongens niet naar de meester toe. De meester heeft wel uitgekeken of ze kwamen. De meester vond het verdrietig. Maar ze kwamen niet. Ab had gezegd: zeg jongens, we gaan ze opwachten. En als ze naar buiten komen, dan vallen wij hen aan. De middag duurde wel lang hoor, want als je ergens op moet wachten, begrijp je, om de beurt liepen ze wel zo eens langs dat huis om eens naar binnen te kijken. En dan zagen ze het wel hoor, hoe gezellig of het was. Kijken ze ze niet meer na te drinken? En kijk die meester eens lachen. En dan hoorden ze ze weer zingen. Het was toch wel gezellig eigenlijk, hè, binnen. Ze troffen het, want vlak bij het huis van de meester stond een grote verhuiswagen. Daar kunnen we, zegt Ab, mooi achterweg kruipen. Dat deden ze dan ook. Ab zegt, en ik zal wel zeggen wanneer we moeten aanvallen. Ze wachten, maar wachten duurt lang. Maar eindelijk gaat de deur open. Kijk eens, heel voorzichtig om een hoekje kijken ze. En dan zien ze hoe de meester in de deur staat en de kinderen allemaal een hand geeft. Ze hebben ook allemaal een tekst in de hand. Keurig hoor. Nou, kijk eens aan, wat lievertjes, denkt Ab. Ja? En dan gaat de deur dicht. Alle kinderen zijn weg. En dan geeft Ab het sein. Val aan. En dan komen die jongens van achter de verhuiswagen vandaan. En ze hollen die kinderen allemaal achterna. Ze zullen ze wel eens. Allemaal maar bang maken. Niet slaan hoor jongens, dat hadden ze afgesproken. Alleen maar bang maken. En Ab, Ab holt achter Rietje Kramer aan. Oh, kijk, dat kind is bang wezen. Verschrikkelijk. Ab heeft zijn draai. Oh, hij zal ze wel hard laten lopen. Maar hij zal ze echt niets doen hoor. Maar meisjes slaan, dat doen jongens toch niet. Hè? Dat is gemeen. Dat zal hij niet doen. Maar Rietje is zo bang. En dan gebeurt het. Ze holt opeens van de stoep af de rijweg op. Ab hoort een groot klap. En remmen. En een gil. En dan holt hij een zijstraat in. Oh, denkt hij. Nou is Rietje Kramer dood. Verschrikkelijk. En dat is zijn schuld. Hoe moet dat nou? En kijk eens, dan gaat hij zomaar op een hoge stoep zitten van een kapperszaak. En dan gaat hij met zijn hoofd en zijn handen zitten huilen. Ab huilt. Nu is Rietje Kramer dood. En dat is zijn schuld. Komen Piet en Kees aan. Jongen, wat doe jij? En dan vertelt hij het met horten en stoten. We zullen wel eens even gaan kijken. Ja, maar Ab durft niet mee. Nee, natuurlijk niet. Ze komen direct al terug. Ze zeggen, joh, het is Rietje Kramer niet. Ze staat erbij te kijken. Maar dan zeggen ze, het is de meester. De meester? Ja, want de meester had die herrie op straat wel gehoord. En toen was hij direct achter Ab aangegaan, want hij zag wel, dat gaat niet goed. En toen hij er vlakbij was, toen schoot Rietje op de rijweg. En toen kon de meester Rietje net vastgrijpen. Maar zelf ging hij onder die auto. Is het erg? Zegt Ab. Ik weet het niet. De mensen zeggen zijn benen, maar hij moet naar het ziekenhuis. Er kwam al een ziekenauto. Dat is toch erg? Nee, Ab, vertelt er niets van aan moeder. Hij is wel erg stil en verdrietig. Maar moeder komt er toch wel achter. Want de mevrouw van de meester komt. Ze komt vragen of Ab met de jongens uit de steeg naar het ziekenhuis komen. Want de meester die wil, al ligt hij in het ziekenhuis, toch nog vertellen voor de kinderen van de zondagschool. Maar weet moeder dan niet dat de meester in het ziekenhuis ligt? Nee. En dan gaat ze alles vertellen. En moeder zegt tegen Ab, later, maar Ab jongen, dat je me dat toch niet verteld hebt? En dan huilt Ab. En dan zegt hij die stomme Rietje Kramer. In plaats dat ze nu op de stoep blijft lopen, het is haar eigen schuld, dan gaat ze dom in de rijweg op. Nee, Ab, zegt moeder, jij bent verkeerd bezig. En ik doe het misschien ook wel niet goed. Weet je wat wij samen eens moesten doen, Ab? Wij moeten samen bidden. En dan bidt moeder samen met Ab. En ze zegt, Heere, u heeft gezegd dat wij onze vijanden lief moeten hebben. Maar dat is voor ons zo erg moeilijk. Wilt u ons daarbij helpen? En dan denken we ook aan de meester die ziek is, in het ziekenhuis ligt. Wilt u hem beter maken? Ab krijgt nu een heel ander gevoel. Ja, zo is het veel beter. En zondags gaat hij naar het ziekenhuis. Met de jongens uit de steeg. Ja, de andere kinderen zijn er ook. Er staan een heleboel stoelen om het bed van de meester. Vreemd, hè, als je meester daar op bed ligt in het ziekenhuis. Zomaar in zijn pyjama, een paar kussens achter hem. En dan gaat hij ja, vertellen aan de jongens. Hij zegt, ja, we zijn gewend altijd om eerst te zingen, hè. Dat zullen we nu ook maar doen. En dan gaan we eerst bidden. Dat zijn we ook gewend. Ja, jongens, en moet je eens luisteren, hoor. Volgende week, wat was dan ook weer? O ja, kerstfeest, zegt er een. Ja, natuurlijk. En nu zouden jullie denken, zegt de meester, dat ik nu alvast voor het kerstfeest wat ga vertellen. Maar dat doe ik niet. Ik ga vertellen van Pasen. Is dat nou vreemd? Het laatste paasmaaltijd van de Heere Jezus met zijn discipelen. De Heere Jezus moest toen afscheid nemen van zijn discipelen. Afscheid nemen is moeilijk, jongens. He? Afscheid nemen doet pijn. En dan zegt de meester, ja, maar de Heere Jezus moest afscheid nemen van zijn discipelen. Maar het ergste vond hij dat hij afscheid moest nemen van Judas. Judas ging eerder weg. De andere discipelen dachten, die gaat om een boodschap. Maar de Heere Jezus wist dat hij hem ging verraden. En was de Heere Jezus toen boos? Nee. De Heere Jezus was ontroerd. Hij was bedroefd. Na de vertelling gaan ze weer zingen. En gaat de meester danken en gaan de kinderen weg. Ze geven hem allemaal een hand. Ab is de laatste. Hij durft haast niet. Het is toch zijn schuld dat de meester daar in het ziekenhuis ligt? En wat moet hij zeggen tegen de meester? Zo jongen, zegt meester, ben jij de laatste? Nou, dat komt wel goed uit. Maar kunnen wij nog even praten? O, zie je wel, daar heb je het al. De meester zal hem nu een standje geven. O, het zweet breekt hem uit. Maar nee, de meester geeft hem geen standje. Hij zegt, zeg Ab, heb jij begrepen waarom ik verteld heb van de Heer Jezus en van Judas? Ja, meester, ik denk het wel. Waarom dan? Ja, meneer Kramer, meester. Juist, Ab, je hebt het goed begrepen. En ga er thuis nog maar eens verder over nadenken. Ik heb het ook erg moeilijk gevonden, hoor, toen Rietje Kramer op de school kwam. Want haar vader heeft ook mijn vader verraden. Hij heeft zoveel mensen verraden. En dat is heel erg. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, hebt uw vijanden lief. Met een opgelucht hart gaat Ab naar huis. En de andere week, dan is het kerstfeest van de zondagschool. Kijk, Appes. De meester, de nieuwe meester. Ja, denk ik. De nieuwe meester. Hij had gezegd tegen Ab, zeg, wil jij me misschien helpen? Het is nogal druk, zie je. Ja, dat is toch wel een aardige meester. En hij mocht zoveel doen voor die meester. De meester had zelfs tegen hem gezegd, joh, ik denk dat jij later ook nog wel zondagschoolmeester wil worden. Ja, dat zou Ab nu wel graag willen. Zondagschoolmeester worden. En wat kan die meester mooi vertellen? Had hij nooit kunnen denken. Jammer dat Rietje Kramer er niet was. Ja, die meisjes zeiden, ze durfden niet. Ja, het is ook eigenlijk zijn schuld, hè? Weet je wat? Hij zal een briefje schrijven en in de bus stoppen. Hij zal er opschrijven: kom je zondag weer naar de zondagschool? Nee, zijn naam zal hij er maar niet onder zetten. Hij zal het zo in de brievenbus doen. Die meester geeft hen ook nog wat vragen. Ze krijgen papier en potlood en dan moeten ze schrijven. Eén vraag vindt Ab heel erg moeilijk. Kan een moordenaar, kan een verrader naar de hemel gaan? Daar moet Ab heel lang over nadenken. En dan schrijft hij op ja. Want, denkt hij, de moordenaar aan het kruis is ook naar de hemel gegaan. Die schuld kan ook vergeven worden. Ze hebben een fijne middag. Moeder met zusje was er ook. Ze hebben gezongen kerstversjes. De lofzang van Zacharias. En ook hebben ze gezongen wat wij ook gaan zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.
Staat er nu op het programma Uitreiken van de Bijbels. En dan speciaal voor de mensen bij de kerktelefoon wil ik de namen oplezen van de jongens en meisjes die een Bijbel krijgen. Dat is Leen Albrechts, Linette Alderlisten, Astrid de Bakker, André Kooijman, Petra Koten, Arjan Tanus, Marian Ververs en Anneloes Vroegendewij. 8 jongens en meisjes. En de dominee die zal de Bijbels uitreiken. Jongens en meisjes, komen jullie met de forum.
Nou, we zien elkaar niet voor het eerst, hè, jongens en meisjes. Ofwel, we hebben elkaar al heel wat keren ontmoet op catechisatie. En ik begrijp nou eigenlijk pas dat jullie tot nog toe ook op de zondagsschool gezeten hebben. Dat weet ik allemaal zo precies niet waar. Ik weet van jullie allemaal ook niet precies hoe oud je bent, maar dat blijkt dan vandaag. Je bent intussen 12 jaar geworden en dat is tijd om van de zondagsschool af te gaan. Maar omdat wij hier op catechisatie ook al kinderen hebben die jonger zijn dan 12, daarom, en dat weten de mensen misschien allemaal nog niet, maar daarom ken ik ze allemaal al. En we zien elkaar elke dinsdagmiddag tegenwoordig, nietwaar? Als ze tenminste komen. En dat kan ik er wel bij zeggen. De groep van 8 tot 12 jaar, dat is de trouwste groep. Er zijn erbij die nooit missen. Soms door ziekte. Soms doordat er wat anders is. Een verjaardag soms. Maar als ze even kunnen, dan zijn ze er altijd. Dat is met de oudere catechisanten niet altijd het geval. Ik mag dat niet van allemaal zeggen, want er zijn er ook bij de ouderen die heel erg trouw zijn, gelukkig. Maar deze winnen het. Deze met degene die nog wat jonger zijn en die ook op die dinsdagmiddag catechisatie zijn. Nou, jullie hebben nou op zondagsschool al het een en ander gehoord natuurlijk van de Bijbel. En we zijn er op de catechisatie ook weer mee bezig, hoewel op het ogenblik zijn we met wat kerkgeschiedenis bezig, nietwaar? Waar het nou om gaat in jullie leven en in het leven van ieder mens, dat is dat hij de Heere kent. Dat staat ook in jullie Bijbel. Elk jaar wordt er een nieuwe tekst uitgezocht en die wordt in jullie Bijbels allemaal geschreven. En de tekst voor dit jaar is uit Spreuken 3 vers 6. Ken hem in al uw wegen. En ik denk dat als je zo je Bijbel straks gaat gebruiken, dat je ook nog wel eens op die eerste pagina let. En dan zul je iedere keer weer, behalve je naam, zien staan ook dat woord uit Spreuken. Ken hem in al uw wegen. En ik geloof dat je er dan goed aan doet om die woorden zo te lezen dat je beseft dat de Heere die ook tot jou spreekt. Tot Leen en tot Arjan en tot André en tot Petra en Anneloes en Marian en Linette en Astrid. En dan zegt de Heere tegen jullie allemaal, ken hem in al uw wegen. Ken hem in al jouw wegen. Dat wil zeggen, dan moet je de Heere altijd in alles nodig hebben. En dan moet je alles wat je doet met hem doen, met hem overleggen, met hem bespreken. En vooral moet je met de Heere overleggen en bespreken wat je nodig hebt voor je ziel. Om van hem te vragen dat hij je ziel wil redden en dat hij zijn woord wil zegenen aan je hart. En dat hij het wil gebruiken, zodat jullie hem mogen vrezen en dienen. En dan mag je ook in zijn wegen wandelen. Dan mag je hem volgen. Mag je hem lief hebben. Dat is het voornaamste wat je in je leven ontvangen kunt. En dat zouden ze je op de zondagsschool best willen geven. Dat zou ik je op catechisatie ook best willen geven, maar dat kunnen we jullie niet geven. Dat kan alleen God. Vraag erom, vraag er net zo lang om, totdat de Heere het je gegeven heeft. Deze is van Marian. En deze is voor Arjan. En deze is voor André. Linette. Petra. Leen. Anneloes. En Astrid. Ja, je stond dat laatste daar ook, hè? Dus dan ben je het laatste aan de beurt.
En dan gaan we nu de jongens en meisjes toezingen. En nu staat er in het programma Psalm 25 vers 2, maar dat gaan we iets anders zingen. We gaan hun echt toezingen, en dan zal ik het even voorlezen. Heer, ik maak hen uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer hen hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Leid hen in uw waarheid, leer ijverig hen uw wet betrachten. Want gij zijt hun heil, o Heer, laat u al de dag verwachten. Dat gaan we deze jongens en meisjes staande toezingen. En dan komen we nu aan iets wat heel erg belangrijk is. Uitdelen van de boeken.
Zullen we samen danken. Heren, wij komen aan het einde van dit kerstfeest met de kinderen van de zondagschool tot u om u te danken voor de gelegenheid die u ons hebt gegeven om hier bij elkaar te zijn. Heren, het is een grote zegen dat wij in een land mogen leven waarin wij vrij zijn. Waarin ook onze kinderen vrij zijn. En waarin we onze kinderen ook nog mogen opvoeden zoals u dat in uw woord aanwijst. Het is een grote zegen, Heere, dat ook onze kinderen nog mogen horen van het evangelie van de Heere Jezus Christus en van al de andere dingen die Gij ons in het woord in de Bijbel geopenbaard hebt. Het is een zegen dat onze kinderen elke zondag weer onderwezen mogen worden en dat onze jongens en meisjes mogen horen dat Gij de genadige God zijt. En dat ook zij mogen komen met al hun noden en met al hun zonden. En dat gij, Heere, ook voor hen een zaligmaker wilt zijn. Geef dat onze kinderen vroeg u de Heere mogen zoeken. Dat niet alleen de kinderen die de zondagsschool verlaten en die vanmiddag een Bijbel, vanavond een Bijbel gekregen hebben, maar alle anderen ook mogen begrijpen wat het betekent als u in uw woord zegt, ken hem in al uw wegen. Heren, wij bidden van u dat gij dat inderdaad ook wilt geven aan al onze kinderen. Dat ze u mogen zoeken en u mogen vinden. En zo ook echt gezegend mogen zijn. Heren, wij bidden van u, geef ons verder ook wat we nodig hebben. Gedenk ons, ook als wij morgen het feest van uw geboorte mogen gedenken, Heere, wij bidden heilig uw woord aan ons hart en vergeef al onze zonden om Jezus wil. Amen.
Ik wens u en jullie allemaal gezegende kerstdagen toe.